Hallo, ik ben Limberger en ik schrijf voor De Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, De Tweede. Het is een boek over gezinnen, over ouders en kinderen, over broers en zussen en over hoe we gevormd worden door alle aannames en clichés rondom het gezin. Met de donkere dagen voor de deur doet De Correspondent je graag het audioboek van De Tweede cadeau. Dat doen we in podcastvorm. De komende tijd publiceren we elke week een aantal hoofdstukken uit het boek. Wil je liever in één keer doorluisteren, dan kan dat ook. Zoek dan in je favoriete podcast-app naar het kanaal van De Tweede. Daar vind je alle hoofdstukken achter elkaar. Je vindt er ook de podcast die ik afgelopen zomer maakte samen met Jair Stijn, en waarin we bijzondere verhalen verzamelden over het gezinsleven. Hoe ziet ons gezinsleven eruit nu mijn vriend en ik twee kinderen hebben? Dat hoorde je hiervoor. Nu zoom ik in op de vraag: waarom vergelijken we kinderen zo vaak met elkaar? Wat hebben zij en wij daaraan? Hoofdstuk 6. Gij zult niet vergelijken. Hoe we onze kinderen tot elkaars maatstaf maken. De eerste was de enige. Ze kwam zonder vergelijkingsmateriaal. We hadden andere baby's en kinderen in onze omgeving, maar die zagen we niet vaak genoeg om er heel specifieke verwachtingen op te baseren. Ze boeiden ons denk ik ook niet genoeg. Mensen zonder kinderen, observeert Rachel Cusk in Het Land van Moeders, lijken niet bepaald geïnteresseerd in wat mensen met kinderen erover te zeggen hebben. Ze benaderen het ouderschap monter, met alle onschuld van Adam en Eva voor de zondeval. Onze dochter was de eerste en de enige en leerde ons wie ze was. Sui generis, op haar eigen voorwaarden. Natuurlijk waren er de curves van het consultatiebureau waar haar eigen ontwikkeling eens in de zoveel tijd tegen werd afgezet, maar dat waren abstracte, veralgemeniseerde maatstaven die weinig invloed uitoefenden op hoe wij onze dochter zagen. Het was ongetwijfeld anders geweest als ze ziek was geweest, of een huilbaby, of haar ontwikkeling verstoord. Maar nu konden we precies die montere ouders zijn waar Cusk het over schrijft. Bij de tweede ging het anders. We wisten min of meer waar we aan begonnen. Het vergelijken ving al tijdens mijn zwangerschap aan. In tegenstelling tot de eerste kwam de tweede niet precies op de uitgerekende datum. Hij is te laat, mopperde ik toen ik die ochtend wakker werd met een buik die nog net zo rond en groot was als de nacht ervoor. Bij zijn geboorte, nog geen 24 uur later, was hij zwaarder dan zijn zus was geweest. Na de bevalling huilde hij langer en harder en hartverscheurender dan zij had gedaan. Hij dronk meer en hij dronk vaker. Haar uitdrukking in die eerste weken had vaak iets fels gehad, iets pissigs. Hij keek eerder een beetje geschrokken en bezorgd, vond ik. Zij maakte na 8 weken nachten van 12 uur. Zijn slaappatroon bleef ruim een jaar grillig en onvoorspelbaar. Hij liep een maand later. Zijn woedeaanvallen duurden minder lang. En zijn eerste woordje was niet appel, maar die. Onze dochter wordt 4 en gaat voor het eerst naar school. Op de eerste maandagochtend van het nieuwe jaar brengen we haar weg. Mijn vriend, mijn zoon en ik. Het is nog donker buiten en ijskoud. Lamplicht tuimelt door de ruiten van het schoolgebouw naar buiten en wordt daardoor de nog vochtige stoeptegels gereflecteerd. Het geeft een filmisch effect. De scène op het schoolplein voelt tegelijkertijd vertrouwd en surreëel. Ik herinner me nog precies hoe het voelde om zo'n lawaaierige, springerige kinderstroom in te lopen, op weg naar een ingang, naar het begin van een dag. Maar niet eerder deed ik het als ouder. En niet eerder had ik door dat dit ook voor volwassenen een ritueel is dat elke ochtend moet worden doorlopen. Het is pas de eerste keer, maar ik kan de contouren van een nieuwe routine al ontwaren. Mijn dochter is stil, dapper en benieuwd. De juf geeft haar een hand en zij beantwoordt het gebaar met een omhelzing. Ze mag op schoot. Mijn zoon zwaait haar met grote ogen uit. Vanaf die dag brengen mijn zoon en ik voor het eerst sinds mijn verlof wekelijks een ochtend met z'n tweeën door. Met zijn zus op school hoef ik mijn aandacht niet te verdelen. We beginnen de dagen traag, in en om de keukentafel. Ik ruim dingen op, hij trekt ze weer tevoorschijn. Voor het aankleden nemen we de tijd, voor wat daarna komt ook. Wat we doen maakt niet zoveel uit, zolang we om 1:30 maar weer op het schoolplein staan. Het doet me denken aan de periode voor hij er was, toen mijn dochter zijn leeftijd had en ik op doordeweekse ochtenden met haar naar de bibliotheek ging of naar de dierentuin of op de koffie bij andere moeders en vaders met kleine kinderen. Destijds had ik het vermoeiend gevonden, al die uren alleen met een kind op pad. Nu gaat het gemakkelijk. Vergeleken met de dagen waarop ik ze alle twee bij me heb, is de tijd met één kind overzichtelijk en rustig, kalm en knus. Hij is aan het veranderen, merk ik op zulke ochtenden. Of misschien is mijn beeld van hem aan het veranderen, dat kan ook. Hij begrijpt meer, wil meer en kan meer dan voorheen het geval was of dan ik tot nu toe doorhad. Het is dan ook vrij subtiel, dat hij weet wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we naar de winkel gaan, aanwijst waar mijn schoenen liggen wanneer ik ze kwijt ben. De betekenis kent van woorden die hij nog niet kan uitspreken, maar kennelijk wel al heeft opgeslagen. Het is me niet eerder opgevallen dat hij hier al was, dat hij dit al kon. Misschien komt het doordat normaal gesproken mijn dochter net iets eerder is met het zoeken van de boodschappentas, het vinden van mijn schoenen, het benoemen van de wereld om ons heen. Of misschien ben ik al die tijd vooral bezig geweest met het in de gaten houden van twee kinderen, was ik vooral gefocust op hun onderlinge band en interacties, en was het daardoor lastiger hun afzonderlijke ontwikkeling te volgen. Hoe dan ook krijg ik pas oog voor hoe groot hij begint te worden nu zijn grote zus even niet naast hem staat. Op een woensdagochtend, niet lang na het gesprek met mijn zusje waarin zij mij confronteerde met de pestkop die ik vroeger was, fiets ik naar een conferentiezaal met een systeemplafond aan de rand van de stad. Daar zal ik met 10 andere ouders deelnemen aan een opvoedcursus over rivaliteit tussen broers en zussen en hoe daar als ouders mee om te gaan. Opvoedcursussen zijn, net als opvoedadviesboeken, een modern 20e eeuws verschijnsel. Een teken wellicht dat de juiste manier van opvoeden ons meer dan ooit aan het hart gaat. En vooral dat we geloven dat de juiste manier bestaat. Ik ben op deze cursusdag omdat ik benieuwd ben hoe er, door de markt en door experts, aan die honger naar advies tegemoet wordt gekomen. Deels is mijn aanwezigheid ook een vorm van boetedoening. Door de verhalen van mijn zusje voel ik me met terugwerkende kracht schuldig. En ergens hoop ik, via mijn eigen kinderen, mijn jeugdzonde een beetje goed te maken. Een Amerikaanse sibling scientist, een ontwikkelingspsycholoog die al jaren in het vak zit, vertelde me eerder over een studie die zij met een collega had uitgevoerd. Ze hadden ruim 50 moeders van 2 kinderen gevraagd hoe ze terugkeken op hun eigen kindertijd in het algemeen en op de relatie met hun broers of zussen in het bijzonder. Daarnaast interviewden ze de moeders over het gedrag van hun eigen kinderen. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe hecht hun band was, hoe vaak ze ruzie maakten of juist lief waren voor elkaar. Ten slotte observeerden ze die kinderen terwijl ze samen speelden. Wat bleek? De kinderen van moeders die zelf slechte herinneringen hadden aan het opgroeien met een broer of zus, gingen vaak positiever met elkaar om dan de kinderen van moeders die hun relatie met hun broer of zus als prettig en relatief probleemloos karakteriseerden. Ze speelden meer samen, hielpen elkaar vaker, maakten meer grapjes en deden beter hun best om oneenigheid op te lossen. Het was alsof moeders uit de tweede categorie er automatisch van uitgingen dat het met hun eigen kroost ook wel zou loslopen en dus niet bijzonder hun best deden om die verwachting werkelijkheid te maken. Moeders met een minder fortuinlijke broer-zus-ervaring probeerden de onderlinge band tussen hun kinderen juist zo goed mogelijk te stimuleren en de fouten van hun ouders, voor zover ze die konden identificeren, te vermijden. Wanneer hun kinderen ruzie maakten, bijvoorbeeld, hielpen ze die te beëindigen door samen met hen op zoek te gaan naar een oplossing die beide partijen min of meer tevreden zou stellen. Deze studie, hoe klein ook, suggereert dat generaties niet alleen voortborduren op het werk van de generaties die hen voorgingen, maar dat ze dat werk deels ook weer ongedaan maken. Onze ouders behoeden ons voor bepaalde misstappen, met als gevolg dat het niet eens meer bij ons opkomt om voor onze eigen kinderen hetzelfde te doen. Opvoeden is niet alleen iets tussen ouders en kinderen, ook de generaties ervoor en erna doen erin mee. De opgewekte, vriendelijke docent vraagt ons groepjes van 2 te vormen en onze kinderen aan elkaar te omschrijven. Ik word gekoppeld aan een moeder die tijdens de introductieronde heeft verteld over het niet aflatende geruzie tussen haar 2 dochters en die, terwijl ze dat vertelde, bijna was gaan huilen. Ze had er dapper bij geglimlacht en ik had aan mijn eigen ouders gedacht. aan hoe ik mijn moeder ook wel eens grienend op de rand van het bed had aangetroffen, haar handen voor haar oren geslagen, nadat mijn zusje en ik voor de zoveelste keer vochten om meer badkamertijd of een bepaald shirt met een asymmetrische hals. Ik begin met onze oudste. Ik zeg dat ze gevoelig, slim en geïnteresseerd is en enigszins faalangstig. Ze is scherp en humoristisch en snel van slag. De jongste, zeg ik, is emotioneel stabieler en misschien ook wel wat vrolijker. Fysiek handiger ook, avontuurlijker. Sociaal, goed lachs en lief, maar ook sneller boos. En daar ga ik weer, denk ik. Ik ben aan het vergelijken. En het is niet eens zo dat de vergelijking in het voor- of nadeel van de eerste of de tweede uitvalt. Het is ook niet zo dat ik teleurgesteld ben omdat hij niet voldoet aan de norm die zijn zus heeft gesteld, of andersom, dat hij het op de een of andere manier beter doet dan zij. Maar het gaat erom dat er een norm is, een standaard. Dat ik, wanneer ik naar de een kijk, direct de gelijkenissen en de verschillen met de ander zie. Dat ik mijn zoon omschrijf met mijn dochter in gedachten. En dat ik dat voortdurend doe. Omdat zij nu eenmaal altijd voor hem uitloopt, een voorsprong geniet van ruim 2,5 jaar. Noem me romantisch, maar het lijkt me rechtvaardiger om als kind zonder maatstaf door het leven te gaan. Om gezien te worden zoals je bent, niet zoals je afsteekt bij een ander. Tegelijkertijd weet ik niet hoe het anders moet. De mens is een vergelijkend wezen. Het gaat vanzelf. Mijn gespreksgenoot, de andere moeder van twee, luistert geduldig en kijkt me aan met zachte, sympathieke ogen. Ze glimlacht en knikt en vraagt dan of het haar beurt is. Haar oudste dochter, zegt ze, is nieuwsgierig en heeft een grote fantasie. Haar jongste is nuchter, aards en ondeugend. Je kan, zegt de moeder, heel goed met haar lachen. Oh, denk ik. Het kan dus wel. Ouders die hun kinderen openlijk met elkaar vergelijken, vertelt de docent later die dag, creëren als vanzelf de voorwaarden voor rivaliteit. Of dragen daar in elk geval aan bij. Ze bevestigt waar ik op bange dagen voor vrees. Dat mijn neiging om mijn ene kind te omschrijven met mijn andere kind in gedachten ook tot uiting zal komen in mijn gedrag. Op manieren waarvan ik me misschien maar amper bewust ben. Dat de opgewektheid van mijn zoon me bijvoorbeeld vrolijk zal stemmen. Mede vanwege het contrast met het ochtendhumeur van mijn dochter. Of andersom. En dat ik dan net iets liever zal zijn voor het kind dat me vrolijk maakt. En dat al die onbewuste signalen bij elkaar mijn kinderen vormen. Hen het gevoel geven dat ik hen niet lief heb zoals ze zijn. Maken dat ze elkaar als concurrenten zien. Al zijn er natuurlijk nog veel meer oorzaken te bedenken van rivaliteit tussen broers en zussen, bedenk ik terwijl de docent verder praat. Van diezelfde Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog hoorde ik dat binnen haar vakgebied lang werd geloofd dat kinderen ruzie maken om de aandacht van hun ouders te krijgen. Maar toen onderzoekers broers en zussen gingen observeren en ondervragen, kwamen ze tot heel andere conclusies. De meeste ruzies, vertelde de sibling scientist mij, ontstonden omdat de een de ander irriteerde of omdat de een iets had wat de ander wilde hebben. Ouders konden wel een rol spelen in het verdere verloop van zulke ruzies, maar met het ontstaan ervan hadden ze vaak genoeg helemaal niets te maken. Grote kans dat ik mijn invloed op mijn kinderen overschat. En misschien onderschat ik ook mijn eigen vermogen om te compenseren voor al die onbewuste neigingen, al die grote en kleine misstappen die waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Want het kan wel zijn dat de mens een vergelijkend wezen is. Dat betekent niet dat je je daar ook voortdurend naar moet gedragen. De remedie die de docent aandraagt is even eenvoudig als wezenlijk en komt workshopstijl in de vorm van concrete voorbeelden. Zeg niet tegen je jongste dat hij net zo netjes moet eten als zijn oudste zus. Zeg enkel dat je ziet dat hij knoeit. Zeg niet dat je oudste zoveel sneller van slag is dan haar broertje. Zeg alleen dat je een huilend meisje ziet en vraag haar je te helpen haar tranen te begrijpen. Vul niets in, vergelijk ook niet, kijk alleen maar. En beschrijf per kind wat je ziet. Wanneer ik aan het einde van die dag naar huis fiets, een lange rit langs de rivier met straffe tegenwind, hoop ik dat straks nog iemand me zal vragen mijn kinderen te karakteriseren. De volgende keer zal ik het anders doen, zal ik hen niet in termen van elkaar omschrijven. Want als de manier waarop we onze kinderen zien van invloed is op hoe we hen benaderen, dan is het omgekeerde misschien ook wel waar. Dat een andere kijk op je kinderen simpelweg kan beginnen met een andere manier van praten, zowel met hen als over hen. Op de schaal van een mensenleven is het klein leed, maar als metafoor vind ik het veelzeggend. Ik denk aan de spreekwoorden die onze taal kent rondom de tweede. Tweede keus, tweede plaats, tweede viool, eeuwige tweede. Aan Buzz Aldrin, voor altijd in de schaduw van de eersteling die hem voorging, daar op de maan. Ik denk aan mijn zusje en aan mijn zoon, allebei de tweede. Dankzij de bevindingen van sibling scientists weet ik inmiddels dat de eerste en de tweede ieder op hun eigen manier door elkaar gevormd worden. Maar wat ik me blijf afvragen is of één van hen er niet toch, ten opzichte van de ander, bekijkt van afkomt. Zelf was ik de eerste thuis, de oudste, numero uno. Ik was ook faalangstig, neurotisch, perfectionistisch, ambitieus, zonder twijfel op het onuitstaanbare af. Mijn zusje studeerde minder hard en ging meer uit, werkte achter elke hippe bar in de stad en bracht na schoolse middagen vaak horizontaal door, op de bank, voor de televisie. De verschillen in onze karakters schreef ik lange tijd toe aan de verschillende posities die we innamen binnen ons gezin. Het leek me al met al beter om de eerste te zijn. Je had harder moeten werken om de grenzen die je ouders je hadden opgelegd te verruimen, baande zelf het pad van jouw generatie, had een groter verantwoordelijkheidsgevoel en meer doorzettingsvermogen en kwam uiteindelijk zelfverzekerder uit de strijd. Die theorie kwam mijzelf goed uit. Maar met mijn zoon had ik al tijdens mijn zwangerschap te doen. Hij liep immers de benijdenswaardige positie van eerstgeborene mis. Dat medelijden maakte dat het me ineens toch wel verstandig leek om uit te zoeken waar ik mijn overtuigingen over de persoonlijkheidskenmerken van eerste en tweede kinderen eigenlijk op had gebaseerd. En of er iets van klopte. Wat ik niet had verwacht, was dat het spoor van mijn aannames me zou terugvoeren naar een van de controversieelste onderwerpen binnen de sociale wetenschappen. Het is 1874 en Francis Galton, intellectuele duizendpoot en een verre neef van Charles Darwin, publiceert Englishman of Science, Their Nature and Nurture. Het zijn de begindagen van de psychologie. Het geloof in objectieve wetenschap, in meten als weten, viert hoogtij. Net als veel andere denkers in die periode is Galton geïnteresseerd in de factoren die iemands succes in het leven voorspellen. In zijn boek portretteert hij 180 vooraanstaande wetenschappers en tijdens het schrijven valt Galton iets op. Onder hun gelederen zijn eerstgeborenen oververtegenwoordigd. Galtons observatie is de eerste in een lange lijn wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Over de invloed van je plek in het gezin op de loop van je verdere leven. Over het geboortevolgorde-effect. De grotere kans op succes van eerstgeborenen zit hem volgens Galton in de opvoeding, een verklaring die aansluit bij de mores van de Victoriaanse tijd. Oudste zonen hebben een grotere kans dat hun ouders voor hun opleiding betalen. Ouders geven hun oudste zonen zowel meer aandacht als meer verantwoordelijkheid. En wanneer de financiële middelen in een gezin beperkt zijn, zouden ouders hun eersteling misschien net iets beter verzorgen. Het verdeelsysteem dat eraan ten grondslag ligt, heet primogenituur. Het aanwijzen van de oudste zoon, of beduidend minder vaak de oudste dochter, als erfgenaam. Primogenituur was lange tijd wijdverbreid in Europa. Zo maak ik op wanneer ik me inlees in de geschiedenis van gezinsverhoudingen. In het Portugal van de 15e en 16e eeuw bijvoorbeeld werden tweede en later geboren zoons vaker als soldaat naar het front gestuurd dan eerste zoons. En legden ze ook vaker het loodje. Tweede en later geboren dochters waren vaker dan oudste dochters gedoemd tot een leven in het klooster. In Venetië was het in de 16e en 17e eeuw meestal de oudste broer die mocht trouwen, waarna jongere broers bij hem en zijn gezin inwoonden, afhankelijk en ondergeschikt. Primogenituur is ook een van de redenen dat in sprookjes de concurrentiestrijd tussen broers vaak het hevigst is. Want, zoals een Brits historicus het ooit formuleerde, "The manner of splitting property is the manner of splitting people." Op enkele koningshuizen na is primogenituur niet langer de norm in westerse landen. Hooguit speelt het in familiebedrijven nog een rol. Maar ergens in de loop van de vorige eeuw raakten de meeste inwoners van geïndustrialiseerde landen ervan overtuigd dat al onze kinderen recht hebben op precies hetzelfde. Dat liefde, aandacht, tijd en erfenis gelijk en eerlijk verdeeld moeten worden. Dat is ook wat mijn vriend en ik nastreven. Een gelijkwaardige behandeling van onze twee kinderen. Bij ons thuis geen hiërarchie. Maar dan nog kunnen we niet om het feit heen dat eerste, tweede en later geboren kinderen een net iets andere uitgangspositie hebben. De vraag is wat dat precies voor gevolgen heeft en vooral hoe onoverkomelijk ze zijn. Aan het begin van de 20e eeuw trekt Alfred Adler, die van de onttroningstheorie, het geboortevolgorde-effect naar het domein van de persoonlijkheidspsychologie. De oudste identificeert zich volgens Adler het meest met de volwassenen in zijn omgeving en ontwikkelt daardoor zowel een groter verantwoordelijkheidsgevoel als meer neurose. De jongste heeft de grootste kans om verwend te worden en is ook vaak creatiever. Alle kinderen in het midden, Adler zelf is een middelste kind, zijn emotioneel stabieler en onafhankelijker. Zij zijn de vredescheppers, de diplomaten, van begin af aan gewend te delen en daarom minder veeleisend. Het idee dat je geboortevolgorde van invloed is op je persoonlijkheid is na Galton en Adler veelvuldig aan wetenschappelijke analyses onderworpen. Daarbij is een reeks aan weetjes geproduceerd die ongetwijfeld nog altijd tijdens kerstdinees over tafel vliegen. Dat eerstgeborenen oververtegenwoordigd zijn onder Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld, en onder componisten van klassieke muziek, en, grappig genoeg, onder prominente psychologen. Later geborenen waren dan weer sneller geneigd de Franse Revolutie en de Reformatie te steunen. Een vriendin, de oudste uit een nest van vier, drukt me een boekje in handen dat volgens haar moeder een veelbesproken titel was op het schoolplein van de vrije school in de jaren 90. Het heet Waarom ben ik mijn broertje niet? En werd halverwege de vorige eeuw geschreven door de uit Wenen afkomstige arts en antroposoof Karl Koenig. Al vanaf de eerste pagina's valt me vooral de stelligheid op waarmee Koenig eerste, tweede en derde kinderen typeert. Als ware het geboortevolgorde-effect een natuurwet, waarbij A altijd leidt tot B. Een eerste kind, schrijft hij bijvoorbeeld op basis van een studie die begin 20e eeuw werd uitgevoerd, is als regel ernstiger, serieuzer en gevoeliger, gewetensvol en braaf en, dit is mijn favoriet, erg gesteld op boeken. Later kunnen deze eerste kinderen schuw of zelfs angstig worden, of ze worden zelfverzekerd en onafhankelijk. Een tweede kind daarentegen is gezellig, meegaand, vriendelijk en vrolijk, tenzij het koppig, opstandig, onafhankelijk en in staat is om heel wat straf te incasseren. Zijn typologieën lijken nog het meest op horoscopen, in de zin dat het niet moeilijk moet zijn geweest, in de jaren 50 net zo min als nu, om je er in elk geval ten dele in te herkennen. Meegaand of koppig, angstig of zelfverzekerd, dan heb je het hele spectrum wel zo'n beetje gedekt. Dus ga ik weer online, op zoek naar opheldering. Het aantal onderzoeken naar het geboortevolgorde-effect loopt inmiddels in de duizenden. En invalshoeken en methodes lopen eveneens uiteen. Van case studies van psychiatrische patiënten tot kwalitatieve interviews tot de analyse van grote datasets. Ook aan populaire publicaties ontbreekt het niet. Titels als Born to Rebel, Birth Order, Family Dynamics and Creative Lives of Birth Order Blues, How Parents Can Help Their Children Meet the Challenges of Birth Order verspreiden de afgelopen decennia het idee dat je plek in het gezin bepalend is voor wie je bent. Toen vier psychologen in 2003 aan proefpersonen vroegen wat ze wisten over geboortevolgorde, was de meerderheid van de ondervraagden overtuigd dat eerder geborenen een grotere kans hadden op een prestigieuze carrière dan later geborenen. En dat de verschillende carrièrekansen van eerder en later geborenen te maken hadden met hun specifieke karaktereigenschappen. Oftewel, een eeuw nadat het mogelijke bestaan van het geboortevolgorde-effect voor het eerst was geopperd, was het een algemene waarheid geworden. Zo algemeen is die waarheid inmiddels dat ze zich leent voor satire. Onderzoek wijst uit, oudste kinderen zijn onuitstaanbare rukkers, kopte de Speld begin 2018. En dat terwijl kritiek op geboortevolgorde-theorieën en het empirisch onderzoek dat erbij hoort behoorlijk aanwezig is. Ik hoef niet lang in de berg geboortevolgorde-studies te graven om de kanttekeningen tegen te komen. Het is helemaal niet eenvoudig, zeggen critici, om te weten wat je meet wanneer je probeert de factoren te ontrafelen die een individueel mensenleven maken tot wat het is. En het is heel moeilijk om alle ruis uit te sluiten, zoals natuurkundigen in een laboratorium dat wel makkelijk kunnen doen. Grote kans dat gevonden verschillen tussen eerste en tweede kinderen minder met geboortevolgorde te maken hebben dan met bijvoorbeeld de sociaal-economische status, de grootte of etniciteit van het gezin of de waarde van een bepaalde cultuur. Om echt goed te kunnen onderzoeken of het geboortevolgorde-effect bestaat, zeggen die critici, zou je gigantische datasets moeten gebruiken. Het liefst zou je niet alleen eerste, tweede en derde kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar vergelijken, maar ook kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde leeftijd. Dat is een hels karwei en weinig studies voldoen aan die eis. Geboortevolgorde-effect-pionier Francis Galton bijvoorbeeld trok zijn generaliserende conclusies op basis van nog geen 200 wetenschappers. Een piepkleine steekproef dus, en niet bepaald een dwarsdoorsnede van de Britse samenleving. Het is om gek van te worden, vind ik. Zoveel aannames, zoveel onderzoek, zo weinig harde conclusies. Al is dat laatste natuurlijk wel vaker het geval in de sociale wetenschappen. Zulke onderzoeken nuanceren eerder dan dat ze de boel zwart-witter maken. En terecht. Maar ik moet weten of er iets tegenin te brengen valt, tegen de stelligheid waarmee een vriendin opmerkt dat tweede kinderen altijd veel relaxter zijn dan eerste kinderen. Of tegen de nonchalance waarmee mijn schoonvader constateert dat onze zoon, zelfstandig en sociaal als hij is, typisch een tweede kind is. Valt er iets tegenin te brengen? Ja. Zeker. Inmiddels ontdek ik, na nog een duik in academische databases, is er flink betrouwbaarder onderzoek voorhanden wat de persoonlijkheidskenmerken van eerste en tweede kinderen betreft. Eind 2015 zijn er in een toonaangevend Amerikaans tijdschrift tegelijkertijd twee studies gepubliceerd waarin de methodologische kritiek op eerder geboortevolgordeonderzoek, niet representatieve steekproeven, onjuiste gevolgtrekkingen, grotendeels wordt ondervangen. In een van deze studies analyseren twee Amerikaanse psychologen gegevens over de persoonlijkheidskenmerken en de plek in het gezin van 377.000 middelbare scholieren in de Verenigde Staten. Zij vinden verbanden tussen geboortevolgorde en persoonlijkheid, maar behalve piepklein, statistisch significant maar in de praktijk betekenisloos, zoals een van de onderzoekers het formuleert, zijn die verbanden ook nog eens deels tegengesteld aan de verbanden die in de dominantste theorieën werden voorspeld. Zo zijn eerstgeborenen in deze dataset weliswaar een piepklein beetje zorgvuldiger, maar ook minder neurotisch dan later geboren kinderen. In de andere studie wordt gezocht naar het verband tussen persoonlijkheid en geboortevolgorde in gegevens uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland van in totaal ruim 20.000 mensen. De onderzoekers vergelijken zowel kinderen uit verschillende gezinnen als broers en zussen uit hetzelfde gezin en corrigeren daarbij voor factoren als gezinsgrootte en leeftijd. Een studie volgens het boekje, uitgebreider en nauwkeuriger dan ooit was gedaan. Ook hier is het resultaat ontnuchterend, althans voor wie gelooft dat oudste kinderen in de regel verantwoordelijker en jongste kinderen juist rebelser zijn. De onderzoekers vinden namelijk geen verband tussen iemands plek in het gezin en welk persoonlijkheidskenmerk dan ook. Of het nu om extraversie gaat, of aardigheid, of emotionele stabiliteit, of ijverigheid, of voorstellingsvermogen. Het lucht op, merk ik, om hun conclusies te lezen. Alsof er ineens bewegingsruimte is gekomen voor mijn kinderen. Een speelveld zonder vooraf vastgelegde routes. Wie mijn zoon ook is en wie hij ook zal worden, zijn karakter werd niet, of in elk geval niet alleen, bepaald door het stom toevallige feit dat hij als tweede kwam. Ergens is mijn opluchting voorwaardelijk. De wetenschap heeft immers de neiging zichzelf in te halen. Maar kennelijk is het, voor mij, voor nu, afdoende. En nu? De resultaten van deze twee studies vormen het definitieve bewijs dat het geboortevolgorde-effect op persoonlijkheid niet bestaat, dat het een fabel is, schrijven de auteurs in een begeleidend artikel. Toch koesteren ze weinig hoop die fabel hiermee de wereld uit te hebben geholpen. Want, schrijven ze, academische inzichten sijpelen meestal traag door naar het grote publiek. Bovendien zijn wetenschappelijke bevindingen vaak een stuk minder overtuigend dan wat we zelf hebben ervaren en gezien. Misschien nog wel belangrijker, schrijven ze, het geloof in het bestaan van het geboortevolgorde-effect is zo hardnekkig omdat we het gemakkelijk verwarren met leeftijd. Vrijwel iedereen kan met eigen ogen zien dat oudere kinderen, die eerder geboren zijn, zich anders gedragen dan jongere kinderen, die later geboren zijn. En de kans is groot dat een eerste kind, wanneer je het vergelijkt met een tweede kind, zorgvuldiger en bezorgder lijkt. Alleen heeft dit verschil waarschijnlijk meer te maken met het feit dat het eerste kind ouder is dan met geboortevolgorde. De tweede is sneller boos, had ik gezegd tegen die andere moeder op die opvoedcursus. Maar was mijn dochter, toen ze zijn leeftijd had, niet net zo opvliegend geweest? Ik had hem emotioneel stabieler genoemd. Wellicht bedoelde ik dat ik zijn emoties, die relatief primair zijn, vrij gemakkelijk kan duiden. Ze liggen nog zo aan de oppervlakte. Zijn hele gezicht doet mee wanneer hij kwaad is of blij of bedroefd. Hij pruilt wanneer iets hem niet bevalt, buigt zijn hoofd en kijkt schuin opzij wanneer hij weet dat hij iets doet wat eigenlijk niet mag. Gooit alles wat onder handbereik ligt op de grond wanneer hij kwaad is. Is hij opgewonden, dan kwispelt hij, zelfs al heeft hij geen staart. Bij zijn zus zijn emoties subtieler en complexer geworden. En de manier waarop ze tegenwoordig tot uiting komen is geregeld lastig te plaatsen, zowel voor haar als voor mij. Dat leeftijdsverschil zou er ook nog voor kunnen zorgen, zegt een Nederlandse psycholoog wanneer ik haar de hypothese van die twee Amerikaanse wetenschappers voorleg, dat kinderen uit hetzelfde gezin vaak specifieke rollen krijgen toebedeeld. Hoewel de wetenschap dus uitwijst dat er geen verschillen zijn, leggen we die zo toch een beetje op. De oudste moet van zijn of haar ouders verantwoordelijk zijn, de jongste moet naar de oudste luisteren. Het gedrag dat hieruit voortvloeit is een uiting van die rol, niet van iemands persoonlijkheid. Maar zie dat onderscheid maar eens te maken, zo op het blote oog. Ik denk aan hoe we mijn dochter voorbereiden op de komst van haar broertje. Hoe we haar, om teleurstellingen te voorkomen, niet vertelden dat er straks iemand zou zijn waarmee ze kon spelen, maar juist iemand die nog helemaal niks kon. Zij mocht hem alles uitleggen, hadden we gezegd, want zij kon en wist al zoveel. Het vooruitzicht had haar wel aangesproken. Wisten wij veel dat we op dat moment bezig waren haar een beeldbevestigende rol op te dringen? Een groep wanhopige politicologen die in de jaren 90 probeerde de mythe te ontkrachten dat zelfs iemands politieke voorkeur wordt bepaald door diens plek in het gezin, noemde het geboortevolgorde-effect een steeds terugkerende vampier, die zich met geen mogelijkheid uit de wetenschappelijke literatuur laat drijven. De controverse die het onderwerp oproept is razend interessant. Maar nog interessanter vind ik het verlangen dat uit die vasthoudendheid van zowel wetenschappers als leken spreekt. Het is het verlangen te bewijzen dat hun plaats op de gezinsrangorde onze kinderen voor het leven tekent. En nu is het natuurlijk zo dat alle omstandigheden waarin een kind ter wereld komt, of iemand als jongen wordt geboren of als meisje, in oorlog of in vrede, in relatieve armoede of exorbitante rijkdom, iemand maken tot wie hij of zij is. Maar het geboortevolgorde-effect lijkt ons op een speciale manier te boeien en te fascineren. Misschien omdat het zo concreet is. Het is een stuk leuker en bevredigender om de lach van een 4 weken oude baby toe te schrijven aan het feit dat hij de tweede is, dan aan een vaag samenspel van persoonlijkheid en omgeving, verwachtingen en observatievermogen. Dat concrete en overzichtelijke is ook aantrekkelijk als het effect onszelf betreft. Dan ontslaat het ons voor even van de verantwoordelijkheid voor wie we zijn en de plicht van onszelf te maken wat we worden willen. Dat ik overal zo over pieker is mijn schuld niet. Het komt doordat ik de oudste ben. Mijn zoon begon glimlachjes uit te delen toen hij amper 4 weken oud was. Het waren geen stuiptrekkingen of reflexen, maar, dat wist ik zeker, oprechte pogingen tot contact. Hij begon er eerder mee dan zijn zus had gedaan en dat had ik volstrekt logisch gevonden. Hij was de tweede en dus sociaal vaardiger, net als mijn eigen zusje. Het kwam op dat moment niet bij me op dat die interpretatie mede gestoeld was op verhalen die we al generaties lang aan elkaar doorgeven, verpakt in kleine opmerkingen als typisch de tweede of doordat ik de oudste ben. Nu begin ik te begrijpen dat die verhalen een geschiedenis hebben. En dat ze, zonder dat we het misschien doorhebben, zowel het heden als de toekomst van onze kinderen mede vormgeven. Je plek in het gezin is waarschijnlijk niet bepalend voor je persoonlijkheid, vertelde ik hiervoor. Maar die plek lijkt wel van invloed op je gezondheid en zelfs je IQ. Dit hoofdstuk gaat over hoe dat komt. Hoofdstuk 8. Zullen we samen lezen? Wat ouders anders doen, de tweede keer. Kik ermee. Het is een van de eerste woordcombinaties die mijn zoon maakt. Al laat hij het klinken als één enkel woord. Kika mee. Hij doelt op een felgroene plusje knuffel met een rood sjaaltje om zijn nek, opgediept uit de mand van zijn zus. Een paar maanden lang sleept hij de knuffel overal mee naartoe. Kikker moet mee op de fiets, mee naar de crèche en mee in de zandbak. En 's avonds moet Kikker mee in bed. Mijn zoon sabbelt op het kikkerhandje terwijl ik hem wel te rusten kus. Elke avond bedenk ik dat ik het beest, dat er steeds groezeliger uitziet en steeds meer ziektekiemen lijkt te herbergen, echt een keer moet wassen. Elke ochtend vergeet ik dat te doen. Tweede kinderen hebben minder kans op astma, eczeem en allergieën dan eerste kinderen. Niet dat tweede kinderen er immuun voor zijn, maar dat ze er last van krijgen, komt gemiddeld minder vaak voor. Ik lees het in een artikel in het European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Dat is geen dagelijkse kost voor mij, maar ik ben toch nog niet klaar met het geboortevolgorde-effect. Of het geboortevolgorde-effect is nog niet klaar met mij. Zeker, ik ben alert door de blootgelegde fabels over de invloed van je plek in het gezin. Maar dit geloof ik meteen. Ik heb dat hele pakket aan aandoeningen, terwijl de longen van mijn zusje prima functioneren en niemand een gavere huid heeft dan zij. Zo werkt dat dus, met gemiddelde en kansen en algemene uitspraken op basis van heel veel data. Het is zoveel gemakkelijker ze voor waar aan te nemen wanneer je jezelf erin herkent. Zoveel gemakkelijker om te geloven dat rivaliteit tussen broers en zussen onvermijdelijk is wanneer je je eigen kinderen ziet strijden. Zoveel gemakkelijker om te geloven dat de aarde opwarmt wanneer de ene hittegolf naar de andere zich aandient. Of dat er zoiets als zwangerschapsdiscriminatie bestaat wanneer een vriendin, in verwachting van haar tweede, tijdens een sollicitatieprocedure te horen krijgt dat zij dit toch eigenlijk niet moet willen, deze zware baan die eist dat ze straks op de toppen van haar kunnen presteert. Voor de zekerheid telefoneer ik met een kinderarts die gespecialiseerd is in longziekten en allergieën. Het is echt waar, zegt hij, en de meest gehanteerde verklaring is de hygiëne-hypothese. Wie een oudere broer of zus heeft, wordt op jonge leeftijd aan veel meer ziektekiemen blootgesteld dan wie thuis de eerste is. Niemand zo vies als een peuter. Daardoor krijgt het immuunsysteem beter de gelegenheid zich te ontwikkelen. En zal het uiteindelijk minder snel geneigd zijn om overgevoelig te reageren op prikkels die eigenlijk geen kwaad kunnen. De toename in geïndustrialiseerde landen van het aantal mensen met astma, eczeem en allergieën hangt dus deels samen met het feit dat gezinnen hier de afgelopen halve eeuw steeds kleiner zijn geworden. Daardoor zijn er relatief minder kinderen met tenminste één oudere broer of zus en dus meer kinderen met een verhoogde kans op zulke verschijnselen. Dat huishoudens over het algemeen een stuk schoner zijn geworden speelt natuurlijk ook mee. Hygiëne maakt ons minder weerbaar. Mijn moeder vertelt me dat ze, toen ik net geboren was, 2 keer per dag mijn beddengoed verschoonde en minstens zo vaak stofzuigde. Nu ik zelf een tweede heb, durf ik te wedden dat ze dat regime staakte toen mijn zusje er eenmaal was. Het idee dat geboortevolgorde een voorspelbaar effect heeft op je persoonlijkheid, op hoe braaf of ambitieus je bent, hoe eigenwijs of introvert, is naar alle waarschijnlijkheid niet meer dan een idee. Maar dat wil niet zeggen dat we het geboortevolgorde-effect dan maar helemaal van tafel moeten vegen. Want een groep andere wetenschappers, geïnteresseerd in het effect van geboortevolgorde op lichamelijke en cognitieve uitkomsten, vindt wel degelijk effecten. En die zeggen niet alleen veel over eerste en tweede kinderen, maar ook over hun ouders. Naast een verband tussen geboortevolgorde en astma en eczeem, bestaat er bijvoorbeeld ook een verband tussen geboortevolgorde en de kans op diabetes. Eerstgeborenen lopen daarop een groter risico. Datzelfde geldt voor hoge bloeddruk. Al tasten epidemiologen nog in het duister over hoe dat kan. Ook lijkt geboortevolgorde van invloed op lichaamslengte. Hoe meer kinderen een gezin telt, hoe kleiner ze over het algemeen zijn. En de tweede wordt sterker door dit verband beïnvloed dan de eerste. En de derde en de vierde nog weer meer. En lichaamslengte wordt vaak als graadmeter gebruikt voor gezondheid en levensduur. De verklaring? Wetenschappers dragen meerdere mogelijke oorzaken aan. Onderzoek laat zien dat kinderen met oudere broers of zussen minder vaak al hun vaccinaties krijgen. En ouders schakelen minder vaak deskundige hulp in wanneer hun jongere kinderen ziek zijn. Kinderen met oudere broers en zussen eten ook vaker junkfood op jonge leeftijd. En hoe meer kinderen een vrouw al heeft, des te kleiner de kans dat ze tijdens haar zwangerschap een gezond dieet volgt. Ik herinner me de trouwerij van mijn schoonzus en haar man in het snikhete midden van Frankrijk. Mijn dochter was anderhalf, mijn zoon nog niet in aantocht en een dag na de feestelijkheden bleef de familie nog hangen. Die avond kregen mijn neefjes en nichtjes allemaal een ijsje. Of onze dochter er ook een wilde, was de vraag. Nee, zeiden wij, want ze at nooit ijs en ze was pas anderhalf, dus waarom zou ze? Toen we 3 jaar later met z'n vieren naar de ijssalon liepen voor het eerste ijsje van het voorjaar, kwam het niet eens bij me op om mijn zoon van anderhalf over te slaan. De regels die je opstelt voor de opvoeding van de eerste, de gewoontes die je je aanmeet, blijken niet altijd bestand tegen de extra druk die een tweede met zich meebrengt. Toch komt de tweede er in studies naar het effect van geboortevolgorde op gezondheid niet altijd bekijkt vanaf. Langlopend onderzoek onder een dwarsdoorsnede van de Britse populatie suggereert bijvoorbeeld dat kinderen met een oudere broer of zus minder vaak psychische problemen hebben dan oudste kinderen. Het zou kunnen dat oudere broers of zussen als een soort buffer dienen in tijden van sociale stress. Een andere mogelijke verklaring, aldus een van de onderzoekers, is dat een tweede kind, vaker dan een eerste, wordt geboren in een gezin dat al is voorbereid op het familieleven. Stabieler wellicht, en daardoor beter in staat een veilige, betrouwbare omgeving te bieden voor een kind om in op te groeien. We hadden alles al in huis, zegt een moeder die ik ken tevreden, wanneer ze vertelt over de geboorte een aantal maanden eerder van haar tweede dochter. Al die extra zachte handdoeken en hydrofiele luiers en kruiken en flesjes en het wiegje en de draagzak en de kinderwagen. We hoefden ons nergens meer druk over te maken. Ze oogt ontspannen, veel meer dan een paar jaar geleden, toen haar oudste dochter er net was. En ik vermoed dat de spullen die ze opsomt een metafoor zijn voor een minder tastbare vorm van alles al. Dat ze eigenlijk probeert te zeggen dat zij en haar vriend de eerste schok van het ouderschap al te boven waren bij de tweede. Dat ze zich al een manier van leven hadden aangemeten die relatief makkelijk ruimte kon maken voor een nieuw, klein, afhankelijk element. Iets soortgelijks is denk ik wat mijn eigen moeder bedoelt wanneer ze zegt dat de tweede veel minder dan de eerste een experiment is. Dat de eerste haar of zijn ouders laat oefenen en dat oefening kunst baart. De onbevangenheid waarmee mijn vriend en ik onze dochter verwelkomden zag ik altijd als een pre. Veel romantischer om de eerste en de enige te zijn, terra incognita, dan een variant op wat je ouders al kennen. Maar misschien is het zo gek nog niet, ten tonele verschijnen wanneer de storm wat is gaan liggen. Op mijn computer hou ik een lijstje bij van de wel en niet bewezen geboortevolgorde effecten. Persoonlijkheid? Er bestaat geen effect. Lichaamslengte? De eerste heeft betere vooruitzichten. Kansen op astma, hoge bloeddruk en diabetes? De tweede loopt minder risico. Kans op psychische problemen in tijden van stress? De tweede heeft het gemiddeld beter bekeken. En het is alsof ik hoop op een slotsom, een eindoordeel. Alsof ik hengel naar een conclusie dat het per saldo beter is om de eerste te zijn of juist de tweede. Of nog beter, dat je de voor- en nadelen voor de een kan wegstrepen tegen die voor de ander, zodat de eerste en de tweede uiteindelijk precies even goed af zijn. En nu is dit natuurlijk een krankzinnige exercitie. Al was het maar omdat een volgende studie de effecten weer kan ontkrachten. Al was het maar omdat die gemiddelde lichaamslengtes en kansen op allergische aandoeningen uiteindelijk vrij weinig zeggen over de twee specifieke individuen voor wie ik dit lijstje bijhoud. Mijn dochter heeft geen astma, mijn zoon wel eczeem. Dus daar ga je al. Toch blijf ik zoeken, blijf ik mijn lijstje aanvullen. Omdat ik ergens vrees dat het feit dat ze met z'n tweeën zijn op de een of andere manier niet eerlijk uitvalt. Dat een van de twee puur toevallig een betere deal heeft, een betere startpositie. En dat je dat dan maar beter kan weten als ouder, zodat je ervoor kan compenseren. Of is die vraag te kil, te berekenend? Alsof de wijze waarop een gezinsconstellatie uitpakt voor het ene kind zomaar kan worden afgezet tegen de manier waarop dat voor het andere kind gebeurt. Alsof we een notaris zouden kunnen inschakelen die permanent meekijkt en al onze keuzes en impulsen, al onze vergissingen en meevallers optekent in een levensgroot Excel-bestand. Zodat we straks onder de streep twee exact dezelfde uitkomsten kunnen laten verschijnen. Alsof mensen niet grillig zijn, de wereld niet vol verrassingen. Kennelijk heb ik de neiging om mijn kinderen te zien als de potentiële winnaars en verliezers van ons gezin. Ironisch genoeg in een wedstrijd waarvan de kaarten grotendeels al zijn geschud. Kennelijk geloof ik ook, ergens, dat de winst van de een automatisch ten koste gaat van de ander. Alsof er een beperkte hoeveelheid geluk en succes tot hun beider beschikking staat. Een pool waar ze gezamenlijk uit moeten putten. Het is een erfenis misschien van hoe ik lang heb gedacht over liefde. Dat ze eindig was. En dat de liefde die je voelde voor je kind dus zou worden afgetrokken van de liefde die je voelde voor de vader van dat kind. Terwijl het samenleven van ons viertal voelt eerder als een ingewikkelde choreografie dan als een wedstrijd. Onze roedel oefent in routine, niet voor een race. The winner takes it all, survival of the fittest. Het is eigenlijk een absurde lens om het gezinsleven door te bekijken. Toch is dat precies wat de groep wetenschappers doet die zich het recentst op het geboortevolgorde-effect heeft gestort. Dat zijn namelijk economen. Sinds een jaar of 15 onderzoeken ook zij de manier waarop je plek in het gezin je beïnvloedt. Daarbij zijn ze met name geïnteresseerd in het soort harde, meetbare zaken waar ook Francis Galton zich anderhalve eeuw geleden mee bezighield. Cognitieve vaardigheden en schoolprestaties. Het soort zaken, kortom, dat iemands human capital bepaalt. Deze economen vergelijken in hun studies niet alleen kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar, maar kijken ook naar broers en zussen uit hetzelfde gezin. Daarbij maken ze gebruik van ongekend grote databestanden die sinds het eind van de vorige eeuw beschikbaar zijn gekomen voor wetenschappelijk onderzoek. Die bevatten bijvoorbeeld nauwkeurige informatie over de gehele bevolking van Noorwegen of Zweden of van de staat Californië. En nu komt het. Rekenend met deze data vinden economen consistent geboortevolgorde-effecten. Het opvallendste? Net als bij Galton's Man of Science hebben eerstgeborenen doorgaans de grootste kans op succes. Zo vond een onderzoek uit 2007, waarbij een groep Amerikaanse economen data van de voltallige mannelijke populatie van Noorwegen onder de loep nam, dat het IQ van het eerste kind gemiddeld 3 punten hoger lag dan dat van het tweede kind. Een onderzoek uit 2016 onder een grote groep Amerikanen zag dat tweede kinderen een 3 procentpunten kleinere kans hadden om een middelbare school af te maken en gemiddeld een half jaar minder onderwijs genoten dan eerste kinderen. Ook uit andere studies uitgevoerd in andere landen kwam een vergelijkbaar effect naar voren. Het is nu wel duidelijk, schreven twee economen in 2016 in het Journal of Human Resources, dat in landen met hoge inkomens eerder geboren kinderen, wanneer ze volwassen zijn, meer opleiding hebben genoten en meer verdienen dan later geborenen. Dat dit geldt voor landen met hoge inkomens, voor landen als Noorwegen en de Verenigde Staten bijvoorbeeld of Nederland, is belangrijk om erbij te noemen. Economen die het verband onderzochten tussen geboortevolgorde en menselijk kapitaal in Ecuador, de Filipijnen en Ethiopië ontdekten een omgekeerd effect. Daar genoten de oudsten vaak juist het minste onderwijs. De verklaring? In arme landen met slechtere sociale voorzieningen is het vaak de eerstgeborene die van school wordt gehaald om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Jongere broertjes of zusjes kunnen, mede dankzij de inspanningen van de oudste, wel naar school blijven gaan. Nu is 3 IQ-punten een betekenisloos verschil. Je merkt er niks van als je met iemand praat, legt een pedagoog aan me uit. Sterker, je merkt er überhaupt niks van, behalve dan bij een IQ-test. En omdat de effecten die in deze studies worden gevonden over gemiddelde gaan, zeggen ze ook weinig over wat het betekent om de tweede te zijn. Het vertelt weinig over mijn zoon of mijn zusje. En hoewel schoolprestaties en IQ weliswaar het voordeel hebben dat ze meetbaar zijn, meten ze alleen iemands specifieke vaardigheden op dat ene specifieke moment in de tijd. Maar dan nog, een effect is er. Bovendien, een studie naar het verband tussen IQ en geboortevolgorde bij Noorse mannen concludeerde dat dit effect verdween voor wie de tweede zoon was, maar wiens oudere broer of zus op jonge leeftijd was overleden. Zo'n tweede werd dan een de facto eerste en scoorde navenant. Dat betekent dat het effect waarschijnlijk niet met biologische verschillen tussen eerste en tweede kinderen te maken heeft, niet met nature, maar met verschillen in hoe ze behandeld worden. Met nurture dus. Oftewel, het lijkt erop dat ouders anders met hun eerste omgaan dan met hun tweede. En vooral dat dit gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen, hoe klein die gevolgen ook zijn. De verklaringen die wetenschappers voor die ongelijke behandeling aandragen zijn behoorlijk banaal en klinken alsof ze in een jaarverslag thuis horen. Volgens de confluence-hypothese heeft een eerste kind de eerste paar jaar van zijn leven hoofdzakelijk contact met zijn ouders, terwijl een tweede van begin af aan ook met een broer of zus van doen heeft. Omdat de gemiddelde peuter nu eenmaal een stuk minder cognitief stimulerend uit de hoek komt dan een volwassene, ontwikkelt de tweede zich in dat opzicht dus minder optimaal dan de eerste. Daarnaast varen oudere kinderen intellectueel wel bij het onderwijzen en begeleiden van hun jongere broers of zussen, terwijl hun jongere broertjes of zusjes juist door die begeleiding minder worden uitgedaagd om bepaalde problemen zelf op te lossen. De resource dilution hypothese, eveneens geliefd onder evolutionair biologen, psychologen en antropologen, houdt in dat eerstgeborenen, in elk geval tot aan de geboorte van een tweede, kunnen profiteren van de volledige aandacht, tijd en andere hulpmiddelen die hun ouders in hen investeren. De tweede kan nooit op diezelfde wilde rekenen. En dan is er nog wat een Amerikaanse socioloog het vermoeidheidseffect noemt. Voor ouders met meer dan één kind, onderworpen aan meerdere, vaak conflicterende eisen, worden opvoedidealen allengs buigzamer. Dat effect zou mede kunnen verklaren waarom Zweedse ouders, volgens een groep economen die hun gegevens onderzochten, minder geneigd waren om huiswerk en schoolprestaties met de tweede te bespreken dan ze dat met de eerste hadden gedaan. Diezelfde data wezen uit dat eerstgeborenen in hun tienerjaren meer boeken lazen, dus toch, meer tijd aan hun huiswerk besteden en minder televisie keken of gameden dan tweede en later geboren kinderen. Obviously, zei een jonge Amerikaanse moeder uit mijn vriendenkring toen ik deze drie hypothesen voor haar samenvatte. Ze rolde met haar ogen. Mijn eigen reactie was minder verveeld. Ik schrok er juist van, voelde me betrapt. De theorie bevestigde wat ik zelf had ervaren en deed niets om mijn ongemak daarover weg te nemen. Toen mijn zoon bijna 1 was, reden we naar Frankrijk voor onze eerste vakantie als gezin van 4. Mijn aantekeningen uit die tijd gaan vooral over mijn dochter, die een veeleisende periode doormaakte. Ze wilde niet zelf lopen, of juist wel, struikelde over boomwortels en gilde dan moord en brand. Had nergens zin in of wilde juist dingen die ze nog niet kon. Ze had het moeilijk en was verdrietig, of ze was juist vrolijk en liep over van energie en kletste ons de oren van het hoofd. 'S Nachts had ze nachtmerries en 's ochtends waren we allemaal uitgeput. Overdag wisselden mijn vriend en ik elkaar af met dutjes. Wie niet sliep, probeerde mijn dochter te vermaken, te kalmeren of bij te houden. Mijn vriend en ik waren altijd goed geweest in reizen, maar nu we het met z'n vieren deden, verkruimelden de dagen waar we bij stonden. Waar we bij lagen, eigenlijk. Mijn zoon intussen lag urenlang op een kleedje in het gras en brabbelde tegen de bomen. Hij was kalm en snel tevreden. Hij vroeg minder en kreeg ook minder, want wat wij te geven hadden was eindig. Onze hulpbronnen werden noodzakelijkerwijs verdund. En dat kan je eerlijk noemen. Elk kind kreeg wat het nodig had. Maar geen van tweeën kreeg meer dan dat. En meer was wat ik hen beiden gunde. Om het af te leren voeg ik nog een laatste studie toe aan mijn lijstje over het geboortevolgorde-effect. In 2016 verscheen er een studie in de Journal of Human Resources van onderzoekers die de gegevens van bijna 5000 Amerikaanse kinderen en hun ouders onder de loep namen. Deze onderzoekers zagen wederom dat eerst de kinderen gemiddeld hoger scoorden op cognitieve tests en betere schoolresultaten behaalden dan tweede en later geboren kinderen. Omdat de onderzoekers ook beschikking hadden over gegevens van de ouders, konden ze analyseren wat die ouders anders deden, de tweede of derde of vierde keer. Van alles, zo bleek. Ze lazen hun tweede en later geboren kinderen minder voor, ze ondernamen minder activiteiten die op de leeftijd van de jongste waren toegesneden, ze gingen minder op culturele uitstapjes en onderwezen hun later geborenen minder in basale concepten zoals getallen, het alfabet, kleuren en vormen dan ze bij hun oudere broertjes of zusjes hadden gedaan. De ouders boden hun jongere kinderen, in de woorden van de wetenschappers, een minder cognitief verrijkende thuisomgeving dan ze voor hun eerste kinderen hadden gecreëerd. Met de komst van een tweede, schreven ze, groeit de druk op de aandacht en de tijd van de ouders. Onder die druk kiezen ouders er wellicht voor om niet-essentiële aspecten van de opvoeding, zoals het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, op een lager pitje te zetten. Ouders bleken wel even begaan bij de emotionele ontwikkeling van hun jongere kinderen. Wanneer tijd schaars is en je moet kiezen tussen troosten en voorlezen, dan delft voorlezen het onderspit. Met die keuze zetten ouders hun tweede en later geboren kinderen, waarschijnlijk geheel onbewust, op een lager traject voor cognitieve ontwikkeling en onderwijsresultaten, met een blijvende impact op hun volwassen leven, aldus de onderzoekers. Laat het niet waar zijn, dacht ik toen ik dat las. Die avond vroeg ik mijn zoon of hij samen wilde lezen. Hij zat op de bank, bladerend in een prentenboek over een uiltje dat zijn moeder kwijt was. Enthousiast wandelde hij naar de boekenkast, haalde er een ander boek uit en gaf dat aan mij. Hij ging naast me zitten en bladerde vervolgens verder in zijn eigen boek. Het was, technisch gezien, samen lezen. Heb je met plezier geluisterd en wil je meer van dit soort journalistiek mede mogelijk maken? Word dan lid van De Correspondent, als je dat nog niet was natuurlijk. Bedankt voor het luisteren.